Ik ben Lisette Tooft en je luistert naar de podcast Hou van je lijf, maar dan echt, hè? Verhalen, tips, informatie over je body die je nergens anders hoort. Hallo, welkom terug bij mijn podcast Hou van je lijf, maar dan echt, hè? Hoogste tijd om het over het hart te hebben. Want het hart is het orgaan van de liefde. Dus ook van de liefde die je hebt voor jezelf en voor je lichaam. Of hoort te hebben. Of bezig bent te leren hebben, je snapt wat ik bedoel. Je hart kun je niet zien, maar je kunt het wel voelen. Je kunt het voelen kloppen, als je erop gaat letten. Ik heb wel eens cliënten in mijn rebalancing-praktijk die zeggen, oh nee, dat durf ik niet, dat vind ik eng. Vraag ik waarom? Ja, misschien klopt het wel niet regelmatig. Nou, zeg ik dan, als je hart niet regelmatig klopt, gefeliciteerd, dan is het gezond. Hè, want een hart is geen machine. Alleen als je een pacemaker hebt, klopt het absoluut regelmatig. Maar een gezond hart is een gevoelig en intelligent orgaan dat reageert op alles. Op je ademhaling, op je gevoelens, op bewegingen, op wat er gebeurt, op de temperatuur, op alles. Je hartslag kun je voelen in je hele lichaam als je erop gaat letten. En dat is heel goed voor je. Tadoem, 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 tadoem. Het voelt misschien ver weg, maar het is juist heel dichtbij. Het voelt subtiel en tegelijkertijd is het een enorm krachtige golf door je hele lichaam. Het is dus heel goed voor je om je hart te voelen kloppen. En dat heb ik niet verzonnen. Dat hebben ze ontdekt. Dat hebben ze vastgesteld. Ze noemen dat het integreert je. En ik noem dat, je wordt een kloppend geheel. Dus als je even niks te doen hebt, ga ervoor zitten. Voel je hartslag op zoveel mogelijk plekken in je lichaam. Dus je kunt je hand op je hart leggen en kijken of je daarbinnen een zacht bonzen voelt. En dan kun je ook voelen of het in je handen te voelen is, in je vingertoppen. In je hals vaak, in je gezicht, bij je neusbrug, bovenkant wangen, bij je oren, ook in je buik. Maar soms kan je het ook echt helemaal voelen als die golfslag. Ik denk dat dat een diepe geruststelling geeft aan je onderbewustzijn. Want je hartslag zegt eigenlijk, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben. Als je vindt dat je hart te snel slaat, dan kun je dat reguleren met je adem. Langzamer en lichter ademen, dus niet dieper, maar lichter, ondieper, geeft vertraging aan je hartslag. Daar kom ik in een volgende aflevering nog op terug als we het gaan hebben over de adem. Maar voor nu kun je alvast onthouden, oh, mijn hart is zo hevig aan het bonzen, wat griezelig. Nou, dan ga ik zitten en dan ga ik wat langzamer ademen, in en uit en even wachten. In en uit en nog iets langer wachten, zo. Oké. Nou, dan het hart. Het hart is de plek waar pijn wordt omgezet tot liefde. En als we klein zijn, kunnen we dat nog niet. Een kinderhart moet eigenlijk beschermd worden. Dat doen wij zelf met spierspanning. De meeste kinderen leren om hun hart te beschermen. En ik heb dat gemerkt op de rug. Hè. Elke cliënt, maar dan ook iedere cliënt die ik op mijn massagetafel heb gehad, heeft een spierknoopje in de rug, spier, de lange rugspier, ongeveer ter hoogte van het hart, links. En aan de rechterkant hebben de meeste mensen ook een spierknoopje, maar dan ietsje minder duidelijk. Dat is, denken we, een stukje panzer dat wij ontwikkeld hebben om ons hart te beschermen tegen pijn. Spieren spannen doen we om minder te voelen. Als je gaat ontspannen, ga je meer voelen. En andersom, als je bereid bent om meer gevoel toe te laten tot je bewustzijn, kun je beter ontspannen. Dus wij hebben kennelijk allemaal een beetje pansering nodig gehad ter hoogte van het hart. Rebalancers noemen die plek op de rug de dark side of the heart, waar de ongewenste gevoelens zitten. En ik moet vaak denken aan het sprookje van de kikkerkoning. Sprookjes zijn natuurlijk symbolische verhalen die gaan over de ontwikkeling van onze ziel hier op aarde. Je kunt ze beter begrijpen als je beseft dat alle personages delen zijn van jezelf. De kikkerkoning is dat sprookje van Grimm waarin een prinses haar gouden bal in het water laat vallen en een kikker haalt hem eruit voor haar. En die zegt dan, ja, dat is de voorwaarde is dat ik van je bordje mag eten en in je bedje mag slapen. Nou, dan komt hij s'avonds dat opeisen en in de oorspronkelijke versie smijt de prinses de kikker tegen de muur, walgend. Maar in de volgende versies en in vertalingen is dat geworden dat ze de kikker kust. Vroeger vond ik dat heel erg, maar nu besef ik, nee, het komt op hetzelfde neer. He, ze verbindt zich met hem. En of ze nu dat verkikkerde stuk van haar ziel afwijst of dat ze het omarmt. Ik denk dat zelfs dat het eigenlijk beter is. In elk geval wat ze ook doet in die sprookjes, op het moment dat zij daarmee in contact komt, dan verandert hij in een prins. En dan gaan ze meteen trouwen. Prins en prinses in sprookjes moeten altijd met elkaar trouwen. En dat is niet een woke of zo, dat is symbolisch. Want de prinses symboliseert het gevoel, de aardse kant van ons, het lichaam, de vorm. En de prins staat voor bewustzijn, de hemelse kant, de geest, het vormeloze. Die twee moeten zich verbinden, die willen zich verbinden. Die houden van elkaar met onuitsprekelijke liefde. Net zoals de Indiaanse godin Shakti, staat die godin Shakti, die staat ook voor aarde, vorm, gevoel en Shiva, hemel, geest, bewustzijn. Dus dat zijn de twee polen die zich in elkaar in onszelf willen verenigen. En dat is de symboliek van dat huwelijk, die bruiloft. Wij zijn geest en we zijn lichaam en die twee zijn in werkelijkheid één. Dus lichaamsbewustzijn, hè, je gevoel bewust maken, houden van je lichaam, maar dan echt, is een spiritueel verhaal. Oké, dus die prins en de prinses die gaan aan het eind van dat sprookje de kikkerkoning op weg naar de bruiloft in een koets. En dan onderweg horen ze een knal. En nog eens en nog eens. En steeds vraagt de prins aan de knecht, is er iets mis met de koets? En dan zegt de knecht, nee heer, maar toen u in een kikker werd veranderd, heb ik 3 ijzeren banden om mijn hart gelegd om te zorgen dat het niet zou breken. En die laten dan op weg naar de vereniging laten die los. 1 voor 1. Dus ik sta in mijn praktijk de mensen te masseren en ik begin altijd op de rug. En ik voel die banden gewoon zitten, die ijzeren banden, maar niet van ijzer, van spierspanning. De eerste is altijd ter hoogte van het hart. Dan is er een tweede band van spanning ter hoogte van het ik-centrum, derde chakra, middenrif aan de voorkant. Maar dan aan de achterkant, dus ergens midden op de rug, is ook zo'n band van spanning. En de derde zit meestal in de onderrug, ter hoogte van het tweede chakra, het recht om te voelen. Die banden van spanning hebben we dus kennelijk allemaal om ons hart gelegd toen we nog jong waren en te gevoelig, te weerloos voor wat er allemaal was aan het gebeuren om ons heen. En dat was nuttig. Het hart van een kind is niet groot genoeg voor alle pijn. Maar als je volwassen bent en je begint je bewustzijn te koppelen aan je gevoel, als je innerlijke prins en prinses elkaar gevonden hebben en zich verenigen, dan kunnen hopelijk die banden langzaam maar zeker een beetje loslaten. Gaat niet met een knal, maar dat gaat langzaam maar zeker. En dan kun je je hart vrijmaken, die onuitputtelijke bron van liefde. Een volwassen mensenhart is groot genoeg voor alle pijn van de hele wereld. Ik heb het in mijn praktijk op een tegeltje laten zetten. Dat is de belangrijkste mantra. Mijn hart is groot genoeg voor alle pijn. Je kunt je hart openzetten, je kunt je hart laten breken, je kunt het laten branden of bloeden of schrijnen. Je kunt de zwaarte voelen van verdriet of wanhoop. En je hart bloeit er alleen maar van op. Je hart maakt er liefde van. Nou, dat moeten we natuurlijk een beetje uitleggen. Volgens de meeste mensen is het hart alleen maar een pomp die het bloed door onze aderen pompt. Maar dat is al gedebunked. Google maar eens op. Het hart is geen pomp. Of nog beter in het Engels. The heart is not a pump. Je krijgt enorm veel informatie over hoe het echt zit. Ik zal eventjes kort samenvatten wat ik er inmiddels van begrijp. Het staat wat meer uitgebreid in een blog op mijn site. Die heb ik op 1 februari 2024 geplaatst. Dus misschien moet je even naar beneden scrollen. Wat ik er nu van begrijp is dat het hart, dus ons fysieke hart, een in elkaar gedraaid weefsel is dat het bloed een slinger geeft, zodat het gaat spiralen door onze aderen. En het bloed stroomt verder door het lichaam door het verschil in spanning tussen het bloed zelf en de wanden van de slagaderen en de aderen. Een pomp zou nooit kunnen regelen dat het bloed helemaal naar de uiteinden van je haarvaatje stroomt, daar even als het ware wiebelend stilstaat en dan weer terugstroomt. Het bloed uit het lichaam komt aan de rechterkant in het hart binnen en gaat vanuit het hart naar de longen. En uit de longen komt het aan de linkerkant binnen en dan gaat het naar het hele lichaam vol nieuwe zuurstof. Dus het hart verfrist het bloed. Het geeft het nieuwe energie. Het hart is een wonder. Een groot en onuitsprekelijk wonder. Niet te begrijpen wonder. In het embryo waarmee jouw lichaam en mijn lichaam is begonnen in de buik van onze moeder, is op een gegeven moment iets gaan kloppen. En dat iets dat ging kloppen groeide uit tot een hart. En hoezo ging er ineens iets kloppen? Door wat? Wie heeft dat gedaan of waardoor? Dat weten ze niet. Dat noemen ze daar een impuls. Ik zeg het zo. Iets of iemand heeft mijn hart ooit aangezet. En ik was het niet. En iets of iemand gaat mijn hart ooit weer uitzetten. En dat ben ik ook niet. Zelfs niet als ik mijn eigen lichaam kapot maak. Dat uitzetten gebeurt gewoon. Misschien is mijn hart wel niet eens echt van mij. Misschien is mijn hart wel van het leven zelf, met een hoofdletter L. De poort waardoor het leven, met een hoofdletter L, in mij binnenkomt en weer vertrekt. En daarom is het hart een onuitputtelijke en eindeloze bron van liefde. Omdat het de doorgang is naar het leven zelf. En het leven zelf is ook liefde. De rest is flauwekul. Er is een boeddhistische meditatie, Tonglen genaamd, waarbij je de pijn van de wereld inademt in je hart en vanuit je hart compassie en vrede uitademt. Dus bij elke inademing accepteer je de ellende, nodig je de ellende uit, alles wat er fout gaat, alles wat pijn doet, je zet je hart ervoor open. En bij elke uitademing laat je je eigen liefde, je welbehagen uitstromen naar de wereld. En er zijn wel eens mensen die protesteren. Het is toch niet goed voor je om pijn naar je toe te trekken? Nee, dat klopt. Het is niet goed voor je als je die ellende naar je hoofd uitnodigt en erover gaat nadenken. Maar het is wel goed voor je als je de pijn uitnodigt naar je hart en dat voelt in je borstkas. Want je hart is een transformator. Het verandert een aardse ervaring in een spirituele kwaliteit. Osho, die Indiase wijsgeer, die zei het al. Drink misère in en die wordt in je hart omgezet in gelukzaligheid. Je hart is groot genoeg voor alle pijn. Juist omdat het hart zo'n bovenpersoonlijk wonder is en toegang geeft tot het leven zelf, kan het alle pijn omvormen tot liefde. Maar ja, die soort liefde waarover ik het heb, is geen emotie. Hè? Liefde als emotie is eerder hechting, begeerte, fascinatie. Dat is een golf die opkomt en weer verdwijnt. Maar spirituele liefde is een stabiele staat van bewustzijn. Met als kenmerk, alles mag er zijn van mij, zoals het is. Als alles er mag zijn, precies zoals het is, dan ben je in een staat van liefde. Dat kun je ook wel nagaan, hè? Als er iemand is die het helemaal goed vindt dat jij bent zoals je bent, dan voel je je geliefd. Maar als die persoon zou zeggen, ja, ik wil best met ze omgaan, maar moet je wel eerst veranderen, dan weet je, ja, dat is geen liefde. De echte liefde van je hart is dat je innerlijk zo groot wordt, zo ruim, zo wijd, dat de hele wereld daarin kan precies zoals ze is. Dat je compassie voelt voor alles en iedereen. Het is onvoorstelbaar voor ons denken, maar niet voor ons hart. En een soort liefde betekent natuurlijk niet dat je werkloos toekijkt terwijl er dingen fout gaan. Dat snap je, hoop ik. Natuurlijk doen we alles wat we kunnen om ons eigen leven mooier, echter, vriendelijker te maken. En natuurlijk bieden we hulp aan iedereen, hè, die erom vraagt of waar we kunnen. dat gaat vanzelf in deze staat van bewustzijn. Maar de uitgangspositie is dat grote toestaan, dat toelaten, dat accepteren dat het is zoals het is. En dat heb je ook nodig om echt van je eigen lichaam te houden. Precies zoals het nu is. Wat er vervolgens allemaal gaat veranderen door die liefde in je lijf, dat weten we niet. En dat is ook helemaal prima. Daar is ons hart dus voor. En volgens mij is eigenlijk ons hele leven daar ook voor. Het gaat helemaal niet om het bereiken van ego-doelen. Het gaat erom dat we van de pijn van het leven, alles wat pijn doet in ons leven, liefde maken. Door erin te ontspannen. Door de pijn toe te laten. Door ons hart ervoor te openen. Wat je moet beseffen is dat wij in een algofobische cultuur leven. Er is tegenwoordig collectief een soort neurotische angst voor pijn. Algofobie. Pijn moet meteen weg. Hè? Fysieke pijn, emotionele pijn, alles moet meteen weg. We willen direct een pil of afleiding. Alle soorten van pijn moeten meteen onderdrukt, weggetoverd. En ik geef toe, er is helemaal niks fijns aan pijn. En je moet natuurlijk zeker geen extra pijn gaan toevoegen. Er is al meer dan genoeg pijn in de wereld. Maar pijn is er nu eenmaal. En als je alle pijn wilt verdoven of onderdrukken, dan mis je een groot deel van het leven. En wat je moet weten, wat je inmiddels al weet van mij is, en misschien heb je het zelf wel eens een keer ervaren of begrepen, mijn hart is groot genoeg voor alle pijn. Als je volwassen bent, is dat zo. Misschien is het zelfs wel een soort definitie van volwassen worden. Ah, ik begrijp dat ik de pijn niet meer hoef weg te toveren. Ik kan hem toelaten. Dan maakt mijn hart er compassie van. En liefde en geduld en begrip en tolerantie. Als we ons hart blijven beschermen tegen pijn, dan verstikken we het. Kun je ook zien aan de buitenkant. Hè? Dan trekken die schouders krom, buigen om het hart heen. En als je dat maar blijft doen, dan word je een heel krom oud mens. Dat is niet goed voor je schouders, niet goed voor je hart. Een mooie rechte houding met je nek gestrekt en je hoofd recht. Dan gaat je borstkas een beetje open, dan word je ook wat kwetsbaarder. En wat je je kunt voorstellen is dat er een kroon op je hoofd staat. Dan dat je die draagt. En dus dan moet je je hoofd heel recht houden, want anders valt die kroon op de grond. Dat is beter voor je hele lichaam. Die kroon is dan meteen ook symbolisch, hè? Als je je bewustzijn gaat verbinden met je gevoel, als je de prins en de prinses in jezelf laat trouwen, dan word je een koningin of een koning. Dan word je soeverein. Dus hou van je hart. Maar dan echt, hè? Geef het ruimte. Zet het open. Laat het openbreken. Ontspan in het leven precies zoals het is. Neem er de tijd voor. Heb geduld. Je hebt je hele leven de tijd. We komen zover als we komen en dat is allemaal precies goed. Tot de volgende aflevering.